deze mooie vroege zondagmorgen in februari. Hartelijk welkom bij Hour of Power. En wat leuk dat we wereldwijd met miljoenen kijkers met elkaar verbonden zijn die naar dit programma kijken, van Indonesië tot Afrika en ook hier in Nederland. Bobby Schuller stelt vandaag de vraag: waar wordt je leven door geregeerd? Door angst of door liefde? En ik stel die vraag maar gelijk even aan onze speciale gast van vanmorgen. Gert-Jan Segers, Kamerlid. Gert-Jan, angst, liefde?
Liefde, hoop.
Ja. Ja. Nooit angst?
Niet zoveel, nee.
Ook niet in deze tijd?
Nee, nee.
Nou,
nee,
dan hebben we een mooi onderwerp om over te praten. Nee. De familie Dennehy werd geraakt door een fotootje van een jochie uit Roemenië zonder armen. En ze adopteerden hem. En daarna nog veel meer kinderen. Mooie muziek, onder andere van Dana en natuurlijk het koor van Garden Grove. Hartelijk welkom bij Hour of Power.
The church is more than just a building. It can be much bigger when we let it be. The church is people. It's you. It's me. It's all of us. And this is a program about the church that's happening in our world today.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
We're standing near you. Greet him warmly in the name of the Lord and say, God loves you and so do I. Let's enter into a time of prayer. So Lord Jesus, we just recognize that you are here. And begin by saying how honored we are that you would be here and make your presence known. We recognize you as the King of this universe. And so we pray that our kingdoms would fall, that yours alone may stand. We pray for your forgiveness, your renewal, your life. We pray for healing. We pray for courage and hope. We pray that today we would leave this place ready for a new week. Lord, we love you. In Jesus' name, amen.
Take my hands and let them rule.
Thanks, you can be seated. John chapter 14, and I'm going to read it to you. Philip said, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you for such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. I do not speak on my own authority. Rather, it's the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works themselves. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these because I am going to the Father. And I will ask my Father, and he will give you another advocate to help you and to be with you forever. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them."
As you enter into Bangalore, India.
Connecticut.
And I was born in Romania.
Ethiopia.
Which is in Africa.
In China.
Sharon is the gas pedal, and I am the brakes. Over and over she'll say, I found this child who needs X and Y and Z, and all we'd have to do is fly over the ocean, get funding, connect this dot to here, and it'd be done.
We're such victims of our culture because our culture tells us your kids have to look perfect and be in all the perfect schools, and you can't do that with a big family, but if you just concentrate on what's important, the rest will follow. People discouraged us. They thought we were going to ruin our lives by taking all these special kids, and they said, you don't know what to do. And it's true that we had no experience and we didn't really know how to raise them, but you see what happens with unconditional love. You give a person unconditional love and they blossom. I feel like having these kids has really helped us find our life, find our meaning, find our purpose.
It took me decades to figure this out, but there's no physical thing that you can buy that's actually going to give you true peace and happiness. And the pure joy that will come from a rescue and a ransom of a child's life is probably the most satisfying thing you can imagine. We talk about adoption. We tell them they're adopted, and we kind of tell them, you know, being born into a family, you don't even decide that. It kind of happens biologically, but when you're adopted, your parents looked out at the whole world and picked you. One of them is in front of 300 people last Friday night, and he tells people that he probably wouldn't be alive if he hadn't been adopted by his family. Those are like the goosebump moments when you go, he's got it.
And I realize just how beautiful you are and how great.
In Romania, at least at the time when I was born, When you were born with a deformity, quote unquote, it was considered a curse by God. I was kind of distanced and not treated right, and kind of not really getting any care that a normal baby should, which is why when I was 1.5 years old, I weighed 9 pounds. It was rough in the first year of my life, but I lived. But no matter where you were before, it's like where you can be now, your past doesn't define that. This family has proven that, and it's just like you have a dying boy from Romania or starving kids from Africa, and you bring them to a place where they can be, I guess, human to the fullest, and that's a generous thing. Family is everything.
Family's fun.
Interesting.
His family is just people you can be a fool around and they'll still love you.
Awesome.
Family is something that I can count on.
When times of trouble come.
Oh, precious storm, it beats at your door. No need to fear. No need to fear, though evil seems so strong. Their pride and power is not for long. Be still, my soul, and trust in God, and place your life into His hand.
En daarna zong over het feit dat je geen angst hoeft te hebben. En dan kom ik gelijk bij mijn gast die ik vanmorgen al introduceerde, Gert-Jan Zegers. Hij is het bevlogen Kamerlid voor de ChristenUnie. Staat op de wallen of op de bressen voor vrouwen die geëxploiteerd worden. Is tegen mensenhandel op een manier die respect afdwingt in de kamer en ver daarbuiten. Hij is vooral een mens die voor zijn medemens wil gaan. Woonde in verschillende werelddelen en is uiteindelijk weer geland in Nederland.
Ja.
Je komt uit een zwaar reformatorisch milieu,
ja.
Maar je bent een liefhebber van PSV. Hoe moet ik dat rijmen?
Ja, en al heel jong. Dus ook al
Dat vonden ze thuis niet leuk natuurlijk.
Dat werd gedoogd. Dat werd getolereerd.
Gedoogvoetbal.
Het was gedoogbeleid thuis. Ja. En, maar wij mochten inderdaad niet betalen voor een wedstrijd. Want wij woonden toen in Leeuwarden en toen wilden we ook heel graag naar Cambuur.
Ja.
Maar het laatste kwartier was gratis. En dan gingen we dus een kwartier voor tijd. Dan glipten we het stadion in en dan gingen we nog even een kwartiertje meepikken.
Je bent nu Kamerlid, weinig tijd voor voetballen denk ik.
Inderdaad, weinig tijd, maar heel af en toe ga ik inderdaad met een dochter ga ik dan wel eens naar een wedstrijd toe.
Met je dochter?
Ja, ik heb 3 dochters.
Dus het is erfelijk.
En de oudste die houdt ook van voetbal. Die vindt dat leuk. Dus af en toe dan gaan we samen voetbal kijken. En dat is erg leuk.
We zien je zeer regelmatig op televisie. Met name de laatste tijd ben je geïnterviewd over 2 prangende vraagstukken. De islam. En met name ook ben je aan het inzetten voor het feit dat zoveel vrouwen, ook in Nederland, maar wereldwijd geëxploiteerd worden, gedwongen worden in de prostitutie. Kinderen gedwongen worden om werk te doen wat niet bij hun leeftijd past. Kortom, de mensenhandel is een van de belangrijkste industrieën ter wereld.
Ja. 27 miljoen wereldwijd mensen die slaaf zijn.
Echt een slaaf zoals het vroeger
was. Dat is of niet betaald worden of elke vrijheid afnemen en dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden zonder salaris moeten werken. Maar ook hier in Nederland. Dat vrouwen die uit Oost-Europa worden meegenomen door mensenhandelaren en waarbij de familie gechanteerd wordt, onder druk wordt gezet en hier jarenlang op de wallen werkt met een grote glimlach daar staat. Dus ogenschijnlijk ziet het er allemaal prachtig uit. En daarachter is een heel droevig verhaal van slavernij.
Maar waarvoor maak jij je zo druk om? Je kunt ook druk maken om de economie of om het feit dat het in de zorg niet goed gaat.
Dat zijn toch persoonlijke verhalen. Want als ik zeg 27 miljoen, dan is dat zo'n enorm aantal. Ik zeg, wat zeg je dan eigenlijk? Totdat je iemand in de ogen kijkt en die het verhaal vertelt. Een verhaal als van Nanda. 7 jaar lang heeft ze gedwongen in de prostitutie gezeten. Ze heeft een schadevergoeding gekregen van bijna 1 miljoen. Dus ze heeft al die jaren heeft ze voor niks gewerkt.
Zo.
Zij heeft uitgerekend hoeveel kerels dan plat gezegd overheen zijn gegaan. 60.000. Dus het is een onwaarschijnlijk aantal. Fysiek kapot. 1 vrouw van die 27 miljoen. 1 vrouw hier in Nederland. Die er met een blijde glimlach stond. En als je dat verhaal hoort, leest. Als je haar ontmoet. Denk je,
ik
ontmoet haar regelmatig. En spreek met haar ook over beleidsvoorstellen.
Ja.
Want ik kan niet anders dan over beleid spreken. En je kunt niet ook gemotiveerd blijven als je niet die mensen in de ogen kijkt. En dan hoor je de verhalen. En denk je, maar dit gebeurt dus 150 jaar nadat we officieel de slavernij hebben afgeschaft. En de slavernij gaat gewoon door.
Ja, alleen in een nieuwe vorm. Waar kreeg je tranen van in je ogen?
Van een verhaal van iemand wiens leven echt kapot is. We zijn in Roemenië geweest. We hebben daar in dorpen gezeten waar alle jongetjes, tienerjongetjes, eigenlijk allemaal weggegeven waren. In de prostitutie, ergens in West-Europa. En dat ik me dan bedenk dat er dus ouders zijn die dan hun kind maar weggeven. En dan denk ik, het zal nooit meer goed komen met zo'n kind. Die heeft geen veilige plek, geen veilige basis. Fysiek kapot, geestelijk kapot. En dat onder de mom van vrijheid. Het is onwaarschijnlijk.
Bobby Schuller spreekt zo meteen over het thema God is liefde.
Ja.
Met respect merk ik weinig van een liefdevolle God over de mensen waarover je nu praat.
Ja.
Zit je ermee?
Ja, daar zit ik mee. En wat me dan heel, heel diep raakt, dat is, er is een documentaire waarin het beeld is geschetst van de wereldwijde slavenhandel. Waarin echt het ene gruwelijke voorbeeld naar het andere. Wat je inderdaad, ik heb daarbij zitten janken. Echt zitten janken. Toen we aan het eind kwamen, waren er 3 vrouwen die hun verhaal vertelden. Die dus kapot gemaakt waren door mannen. En die een ontmoeting met Jezus hadden. Dat ze een vrouw kreeg een visioen, een droom, waarin Jezus met haar sprak. En dan zegt ze in het Engels, he was so gentle. En dat was voor het eerst een man die gentle was. Dat ontroert mij. Dan komt het hart van het evangelie van God is anders. Jezus is anders, is niet de zoveelste man. Is niet de man die mensen kapot wil maken, maar die heel wil maken, die harten wil aanraken. En dat raakt me heel diep. Ja, wij maken er soms een ongelooflijke pijn op van. Wat wij elkaar aandoen is soms zo gruwelijk. En he is so gentle.
Ja.
Dat ontroert mij.
Ja, ja, ja. Hoe heb jij hem ontmoet, die gentle savior?
Je zei het al, ik ben in een orthodox-christelijk gezin opgegroeid. Waarin met heel veel ernst ook over God werd gesproken. Maar het is eigenlijk heel plotseling gegaan. Dus hij was er altijd al, we spraken over hem. Maar het was altijd op een afstand, het was ver weg. Okay. Totdat ik 18 was en voor het eerst realiseerde, ik ben sterfelijk. Ik ga God ontmoeten, daarna zal ik hem zien. En ik weet niet wat er van me zal komen. Dus dat was een schok. Natuurlijk wist ik theoretisch al dat ik sterfelijk was. Maar dat was de echte, zeg dat, intrinsieke ontdekking. Ik ben sterfelijk. En toen ben ik gaan zoeken, toen ben ik gaan bidden, toen ben ik gaan lezen. Voor het eerst, zoals ik dat niet eerder had gedaan. En toen heb ik hem ontmoet. Mijn juk is zacht. Iedereen die vermoeid en belast is, kom bij mij. Iedereen die hongerig is, ik heb brood te drinken en het is gratis. Een warme uitnodiging waar ik op in ben gegaan.
Je hebt lange tijd in Egypte gewoond. En je hebt ooit geschreven over het feit wat christenen geloven en de moslims niet begrijpen. Ja. En we zitten natuurlijk bijna dagelijks in dit debat. Wat geloven christenen, wat moslims niet begrijpen?
Uiteindelijk gaat het om Jezus. In het evangelie. Dus als je bij al die verschillen, want Egypte...
Ja, maar de moslims geloven ook in Isu.
Precies, precies. En wat geloof je daarvan? Want je hebt in het christendom heb je een enorme variëteit. Want in Egypte heb je de Koptisch-Orthodoxe kerk met wierook en ja. Iconen en een wonderlijke traditie waar je denkt van jongens, wat is dit?
Ja, maar ik ben er weg van.
Ja,
fantastisch.
Dat is fantastisch. En dat is een hele rijke traditie. Ja. Maar je moet er wel als protestantse jongen uit Nederland, moet je er wat ingevoerd worden om helemaal te begrijpen wat daar gaande is. Maar toch, als je doorpraat, waar stuit je op? Jezus Christus. Dat is de kern. En wat zegt het evangelie erover? Jezus is de Zoon van God, gekomen naar de wereld om te sterven voor de zonde van de wereld. Hij is aan het kruis gestorven. Hij is opgestaan. En van al die dingen zegt de islam, is niet waar. Dus dat maakt het ongelooflijk spannend. De ontmoeting tussen evangelie en islam, moslim en christen, is vanaf het allereerste begin een ongelooflijk spannende geweest. Een goede vriend van mij, die zei, die moslim was geweest, christen is geworden, die iedere ochtend opstaat in het besef, dit zou mijn laatste dag kunnen zijn. Want ik hou van Jezus Christus en mijn familie heeft gezworen niet te zullen rusten totdat hij dood is. Gruwelijk, gruwelijke kant van de islam. En ik kom ongelooflijk aardige moslims tegen die me uitnodigen, iftar vieren. En ik denk, hoe kan ik dit bij elkaar krijgen? Wat is dit nou? En toen heb ik het wel eens samengevat. Ik ben veel kritischer over de islam geworden, maar ik ben veel dichter bij moslims komen te staan.
Dat is mooi. Hè?
En die twee moet je bij elkaar houden. Je kunt heel scherp op de inhoud. Ja. Als het om Jezus Christus gaat, gaan onze wegen uiteen.
Ja.
Tenzij er een goddelijke ingreep is. Tegelijkertijd kun je persoonlijk heel goed met mensen optrekken en veel makkelijker over God praten met een gemiddelde moslim dan met een gemiddelde Nederlander hierbuiten.
Je praat met een gemak over God. Dat vind ik geweldig. Maar is dat in de Tweede Kamer ook mogelijk?
Soms word je er ook op aangesproken.
Ja.
Ook persoonlijk soms, dat mensen naar je toe gaan en daarover doorpraten of dat ze vragen.
Maar speelt dat altijd voor jou een rol als je naar de interruptiemicrofoon loopt?
En dat God er altijd bij is?
Ja?
Nee, niet altijd op de voorgrond. Uiteraard altijd op de achtergrond. Het is me alles. Ik bedoel, het feit dat ik inderdaad als 18-jarige jongen ooit die stap heb gezet, dat heeft heel mijn leven gestempeld. En dat zal het blijven doen met alle ups en downs. Ja. Maar hij komt wel eens te spreken.
Je vindt het leuk om Kamerlid te zijn?
Ik vind het heel bijzonder.
Hard werken.
Het is heel hard werken.
Voor weinig.
ik lach daar niet over.
Nee? Oké. Okay.
het is een bijzondere plek. Ja. Je mag belangrijke beslissingen nemen. En je mag echt, tenminste, je hebt echt de ruimte om vanuit je hart te werken.
Heb je het gevoel dat je het land dient en het volk dient?
Soms heb ik het idee inderdaad dat, ook als relatief kleine partij als ChristenUnie, dat je bij hele belangrijke beslissingen betrokken bent. En ik zie dan ook bij mijn collega's met wat voor motieven ze dat doen. Dan denk ik, dit is wel heel mooi. En dan denk ik echt dat het heel soms ook het land een heel klein beetje beter maakt.
Kijk, we gaan zo meteen naar een preek van Bobby Schuller luisteren. En jij zei het net al, geen angst. En toen ik doorvroeg, zei je een beetje.
Ja.
Wat is jouw beetje angst dan?
Natuurlijk, we leven in een tijd dat er terreuraanslagen kunnen zijn. Ik heb in het Midden-Oosten gereisd, ook door Irak, in een hele gevaarlijke tijd. Dat je weet, ik neem nu een risico en ik weet echt dat ik een risico neem. En het zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Dan heb je natuurlijk een vorm van angst. Ja. Dan ga ik me niet stoerder voelen dan ik ben. Maar mijn hoop op God is sterker dan mijn angst. Ja. Hij houdt de wereld in de hand. Dus dat is sterker dan de angst die ik soms voel.
Moeten we angstig zijn? Dat wordt ons wel opgedrongen.
Dat is precies wat terroristen willen. Die willen dat wij in angst leven. Die willen dat wij bang worden. En ik denk dat er uiteindelijk heel veel reden is om niet bang te zijn. Dat die democratie en rechtsstaat die we hebben, die vrijheid die we hebben, die is zo sterk. Die is ook zo mooi. Die krijgen ze er absoluut niet onder. En wat is het meest fatale, wat is het meest dramatische scenario, is dat ik er zelf aan ga. Ja. Nou, en dan komt het erop aan als christen. Ja. Is dat alles? Of is je hoop inderdaad op God, die dan zegt, geen man overboord. Ja. En dan gaan we gewoon boven verder.
Wat is je leukste herinnering in je leven? Mag van alles zijn.
Mijn leukste herinnering, dat is een verrassende vraag. Ja, ik heb natuurlijk prachtige herinneringen aan Egypte. Aan de eerste keer dat ik de Rode Zee inliep en ik liep daar vanaf het strand en mijn been schiet ergens naar beneden en helemaal opengehaald en bloed. En ik denk, wat een waardeloos strand dit, wat een waardeloos. Totdat ik mijn hoofd onder het water stak en zag waar ik op aan het stampen was. Ja. Een wonderbaarlijke wereld van vissen en kleuren en koraal en dat was fenomenaal. Dat was echt een, nou ja, als we het hebben over de hemel, dat zo'n andere dimensie. Dat was, ik denk, ja, dit is een beetje hemels. Dat is,
maar de hemel staat toch niet onder water, hoop ik?
Nee, maar dat zal ook wel water zijn, denk ik. Ja, en ook wel koraal. En, ja.
Ik vond het erg leuk om met je te praten. Ik had nog veel langer door willen gaan, maar ook de kerkdienst in Shepherd Grove wacht. Ik geef je twee kleine geintjes mee. Dit hebben we net uitgebracht. Het is een minuut voor God per dag. Een korte gedachte voor drukke mensen. Dit heb ik mooi. Ook voor jou. We hadden het over liefde. En uiteindelijk dat je geliefd bent door God. En dit zal je ongetwijfeld bekend voorkomen.
Oh, wat prachtig. Dat is mijn favoriete schilderij. De Verloren Zoon van Rembrandt. Ja. Henry Nouwen, die jij heel goed kent. Ja. Heeft daar een prachtig boek over geschreven. Eindelijk thuis. Dat is heel mooi. Je bent geliefd. Prachtig. Hier ben ik echt ontzettend blij mee.
Vind je het leuk, Out of Power? Je kijkt ernaar?
Ja, ik kijk ernaar. Heel mooi. Ja, mooie gesprekken. Bijzonder dat je hier de ruimte voor krijgt. Ja. Ja, dat we zo ook konden praten vanochtend. Dankjewel.
Dan. Alle goeds. Dag Jan. En wij gaan terug naar de Tweede Kamer. Ik bedoel, wij gaan terug naar de kerk in Californië. Zondag Californië.
How are we doing, friends? So today we're on chapter 4, and we're on number 4 of our series, Life in the Spirit. We talked about hearing God's voice. It was the first sort of nuts and bolts about how we discern as Christians God's will, God's voice, where God is leading us. And today is sort of a part 2 to that, because I'm still going to be talking about hearing God's voice, but in a different way, not in the issues of discernment, but rather the inner life of love. There is this love that is made available to everyone in Jesus Christ. And when we attain that love, it blesses all other loves. When you feel any kind of love, it gives you strength. But when you feel God's love, it gives you dunamis. It gives you power. So we're going to talk about that. Today's passage is John chapter 14. In this passage, Jesus is sort of giving some final words before he begins the passion, before he goes to the cross. And his disciples, many of them are, Thomas is asking a question, and Judas is asking a question, and Philip asks this question. Philip says to Jesus, Lord, just show us the Father, and that will be enough. And Jesus says to Philip, me read it to you. Jesus says to Philip, "Don't you know me, Philip? Don't you know me?" He says, "Anyone who has seen me has seen the Father." Here's how the passage goes. Jesus says, "If you know me, you know the Father." And guess what? All these great works that I've done, you're going to do them too. In fact, you're going to do even greater works than I have done. To which they're all like, "Wait, what?" I mean, they've seen what Jesus has done. "You're going to do greater works than me." And they kind of stand back. And he said, "In fact, you ask anything in my name, and it'll be given to you." And now they're kind of just looking at him and wondering, how is that going to happen? And then he tells them, "This has to be so because I'm leaving. I'm going to my Father, and I need you to continue the work I've started." So then what are they feeling? Alone, afraid, confused? And he says, "But I'm not going to leave you as orphans. I'm not going to leave you as orphans because I'm going to send my Holy Spirit upon you, and you're going to be filled with God's love." When Jesus reflects on his earthly ministry, what do you think he thinks is the greatest thing he did? I mean, he wouldn't frame it that way, but probably the cross would be the first thing. The works of love, bringing Samaritans into his fold, challenging the injustice in a society. So although we think of the greatest works as miracles, Jesus, I think, and I say this in the spirit of Jesus, I think Jesus would say, "Those were my greatest works. My greatest works were breaking the spiritual bondage of a dark age and bringing people to the Father. Works of love." In the same way that the people around him would say, "Oh, the greatest in our society are the rich, the powerful, the mighty, the educated." Jesus would say, "No, the greatest in this society are little children." He would also say, "My greatest works were my works of love." Jesus' work was carried on and continues to be carried on today in his believers. Will you be the next? Will you do greater works? Will you carry on the kingdom work of Jesus? Okay, if we want to be these kinds of people, if we want to carry out works of love in our life, it has to begin on the inside. It begins first, and that is the journey that Jesus gives in this passage to Philip. He begins with this. Before he gets to the greater works, he says this. Let me ask you a question. Why did Jesus come into the world? Why? My guess is this morning, a Sunday morning, if you walked around Orange County, LA, and you went to different churches and you found people walking out of the churches, depending on the tradition of that church or its denomination, you're going to get different answers to that question. But usually those answers are going to break down into two varying opinions. One group will say Jesus came to die on the cross and forgive us of our sins. Am I right? So that we can go to heaven. And that's true. The other group would say Jesus came into this world to bring justice to the poor and to the hurting and to victims. And that's true. But neither are really true in their entirety. And neither of those are things that Jesus said, "This is why I came." Jesus says it right here. Jesus says, "The reason I came into the world," and this is the right answer, "is so that you can know the Father." And in other places, he says, "I came that you might have..." Come on. Do you have it? "I came that you might have life and have it in abundance." And you have this life by knowing the Father. And the death and resurrection are the means to that life. And justice to the poor is the result of that life. But that is not why Jesus says he comes into the world. He comes into the world to reunite us with the Father. That's why he came. And if we miss out on that, we miss out on everything else. And so much of the weakness in the church is people either thinking that it's all about the cross and not about knowing God, or it's all about caring for the poor, but yet not about knowing God. And you miss that. You miss out on the heartbeat of the kingdom of God. Now, here's another problem. As Westerners in a modern age, when we hear this idea of knowing God, we go to the wrong place, don't we? we go here. Knowing God is up here. So knowing God means studying. Knowing God means learning data. And when I get that data, when I get these facts, I will know God. So for many of us, God is an object, not a person. And so when we think about knowing God, we think about knowing a subject, an object, something to be studied and observed. I once had a friend from the Greek Orthodox Church who said, "You Westerners," he said, "you want to know a tree by cutting it down and studying its branches and its leaves." And he said, "In the Eastern Orthodox Church, we get to know a tree by planting a seed in the ground and watching it grow." And these are two different ways of understanding knowledge, you see? So to know, the biblical word to know immediately means intimacy. And so when Jesus talks about knowing God, he doesn't necessarily mean go to seminary and study your books. He means enter into an intimate relationship with God where he dwells in you and you dwell in him. All this language that's used in John 14, that just as Jesus is in the Father and Father is in Jesus, and if you've seen Jesus, you've seen the Father because he's in me and he speaks to me and I speak to him, and we have this ongoing Trinitarian reality. And Jesus sort of says, "I'm going to invite you into that, where I'm going to be in you and God's going to be in me and God's going to be in you and the Holy Spirit's going to be in you and in me." And it's just kind of this mesh of love. So that to know God means that in the deepest part of our being, we hold a deep sense of love. Henry Nouwen called this the principle of first love. In 1 John 4:19, John says, I guess it's not that bad. 1 John 4:19, John says, "We love because God loved us first." It's the principle of first love. In other words, Christian love, agape to the neighbor, only happens because it's happening to us. When God loves us, when he fills that chasm in our heart, just naturally, we just love people. Okay. In our world, we need this. We need God's love. That says, you're not what you do. You're not what you have. You're not what people say about you. You're not your victories. You're not your losses. You're not your clothing. You're not your bank account. You are not your health. You are not your accolades and your trophies. You are not your dark secret past. You are the beloved. And none of those other things matter until that matters. That's a principle of first love. Becoming a dad gave me such new insight, understanding God's love. I just love my kids. And I'm imperfect. Think of how great God loves us who is perfect. I remember the first time holding my daughter, Haven, and her first words, and these pictures that when I saw other kids' pictures I thought were lame, that I just can't bring myself to throw them away. So I have piles and files of pictures and drawings, because it would be like, it feels like throwing it away would be like throwing away a Mona Lisa, you know, you just like, and I think of my son, Cohen. One of the saddest moments of my life was when Hannah and I were traveling, and so we decided to Skype back with our kids. We'd only been gone a day, but we were already missing our kids, and they were missing us. And so we're on the screen, and Cohen goes, "Mommy, Daddy!" And then he goes, "Up please, Mama! Up please, Dada! Up please!" to the screen. And we're like, "Oh, we can't do that." And he goes, "Up please! Up please!" like this. "Oh, oh, we can't." And there's the screen there, you know, and he goes, "Ah, please!" And it goes from this moment of joy to sadness, like he's wondering, not understanding technology, "Why won't you pick me up?" Let me tell you something. And think about God here for a moment. Let me tell you something. I would, at that moment, would have done anything to have been able to reach through that screen and pull that kid through that screen and hold him in my arms. Between us and God, there is this firmament, isn't there? There is this veil, this curtain of invisibility, where so often, so much of the turmoil of the spiritual life is doubt. Is God even real? And if he is, why doesn't he hear my prayer? And where is he? And when will he respond and reach out to me? Let me tell you something. This gave me a whole new meaning to the idea of raising my hands in worship. I had stopped doing that, and I started doing it again after I saw my kid look up at me and say, "Up, please, Dada." It totally changed. And I went back. I don't care if people think I'm Pentecostal. I'm going to do it. I was like, "Up, please," you know? And so this idea of, Lord, I mean, and if God's love is richer, deeper, wider than my love for my son, which is incredible to believe, how much more when you look to heaven and say, "Father, hold me. Father, I need you." God will reach through that screen and he will pick you up. We know God loves us up here, but many of us don't know God loves us in here. Like in here, where every day we feel that love of God. And so you say to me, "I thought this was a Holy Spirit sermon." It is. How can we know all the time God loves us? It tells us in John 14, the Holy Spirit. The Holy Spirit, Paraclete, this person, will come to us and remind us of God's love for us and walk alongside of us and help us in the midst of struggle. God, you know, Jesus doesn't promise that we won't go through suffering, but he promises that hope in the midst of suffering will never die because the Holy Spirit will be in us and will remind us that a God who loves us will have the win in the end. And so when we do life, we abide suffering unlike anyone in the world because we have this love which produces hope in us, which allows us to end the suffering in the world around us. The Holy Spirit. So the Holy Spirit creates within us intimacy with the Father, intimacy. And the only way to have that life is prayer. Prayer is like breathing in that it's the source of your energy and life. Prayer is like breathing in that once you stop, you die spiritually and wither. If you have a pen, write down these numbers. 6, 12, and 20. 6, 12, and 20. You can already see what I'm going to say. 6 breaths per minute is the amount of breaths that you need to be fully energized and live your life. That's one breath for 10 seconds, maybe less. 12 breaths per minute is the average amount of breathing that a person does in the world. Those are shallower breaths, quicker breaths, stressed breaths. 20 breaths per minute is the average breathing that the average American has, which out of any country, we have the quickest and most shallow breathing, which is a sign of our stress. Now, that's important. Look at that. You need 6 deep breaths, but we take 20 shallow breaths, 20 shallow, hurried breaths instead of 6 deep breaths. The word for, please leave that on the screen for a minute. The word for spirit in the Bible, both in Hebrew and in Greek, is the same word for breath. In fact, the only way you can know the difference, it's pneuma in Greek, ruach in Hebrew. The only way you can know the difference, the only way is context. That means as a translator, if you're translating from Greek to Hebrew, you never really know if you need to translate it breath or spirit. It's like a guess. And so every time you see spirit, you could technically switch that for breath. You could even technically change Holy Spirit to a holy breath. When it says the spirit of the comforter that comes upon you, you could technically change that to the breath of the comforter. And if it's the Holy Spirit that does the praying through us, Then what if prayer is like breathing? What if our shallow, rapid breathing is a reflection of our shallow inner lives? What if our hurried, stressed out, worried, racing lives are a reflection of a lack of depth in our prayer and knowledge and intimacy with God? Henry Nouwen picked up on this, and he said that when we don't pray, it's like we're suffocating. He said, those who never pray are like children with asthma. Because they are short of breath, the whole world shrivels up before them. They creep into a corner, gasping for air, and are virtually in agony. But those who pray open themselves to God and can breathe freely again. Prayer is breathing. Prayer is just happening all the time. I almost kind of think when Dana said, isn't that beautiful? It was like you were saying it to God. Isn't that beautiful? That's how our life should be. Not on and off like a life switch. An onward, ongoing, inner life of prayer and love. So why don't we pray? Hold your hands like this. Like a blossom has petals that open to the sun. Let us open our hearts and our bodies to Jesus. Lord, many of us feel as though we are suffocating. Could we breathe deeply into our soul the life and love of God? Jesus, your precious life was given on the cross that we might know the Father, that we might breathe again. Invite us, Lord, into the knowledge of your love and intimacy. Help us begin the long journey from our head to our hearts, where our spirit and will would be baptized in your love. And help us when all other loves fail to rest in this love, the love of God, in the resurrected name of Jesus, we pray. All God's people said, amen. 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 Thank you, friends, for being here. And now the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Thank you for watching Hour of Power. We want to say thank you to all of our donors who continue to help us keep our mission alive. You know, many of you say as you give each month, it's really hard for me to write a check, put it in an envelope, find a stamp. Is there a way I can just give automatically? Yes, the answer is yes. It's called a sustaining partner, and the sustaining partners really are helpful to us. We can know exactly how much money is going to be there every month, and it helps us kind of make our strategic decisions. We're inviting you to consider becoming this reoccurring donor. Write to us or call us, and we'd love to help you through it. Remember, as always, God loves you, and so do we.
Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst. Dat is een mooie om over na te denken deze vroege zondagmorgen. En wat een prachtige boodschap, dat liefde angst overwint. En dat hebben we in muziek en in woord gehoord. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Volgende week hebben we een bijzondere gast, conferencier Rob Favier. In 2014 volgde hij elke dag het nieuws en maakte daarover een nieuwjaarsconferentie. Volgende week ga je daar delen uit zien en ze zijn hilarisch, maar ook met een scherpte en een diepte die je zelden zult meemaken. Iedere kijker een hele fijne zondag toegewenst. Geniet van de schepping, geniet van de natuur, geniet van je omgeving, geniet van elkaar en geniet van de liefde die alles overstijgt. Graag tot volgende week zondag.
No need.